Goedenavond, gemeente. Op deze vierde Lijdenszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 66, vers 8. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van de harte vreest. En ook vers 10, God zij altoos op het hoogst geprezen. Het achtste en het tiende vers van Psalm 66. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heren Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij vervolgen deze dienst met samen te zingen uit op toonhoogte 186 en daarvan de versen 1 en 3. Jezus neemt de zondaars aan. Als een herder wil hij trouw het schaap in een woestijn aan dwalen, waar het zichzelf verliezen zou van een doolweg wederhalen. 1 en 3 van op toonhoogte 186. Psalm 33 en daarvan de versen 3, 5 en 11 zingen we na de geloofsbelijdenis. Hij schept in het heilig recht behagen, geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heren mond, laat ons alom zijn lof ontvouwen. De versen 3, 5 en 11 van Psalm 33. Die zingen we, maar nu eerst belijden we ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We gaan samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Heere onze God, wat een aanmoediging is dat geweest wat we zongen in het laatste vers van Psalm 33. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Dat we geen blad voor de mond nemen, maar u groot maken om wie u bent en om wie u blijft. De grote schepper van alle dingen die trouw houdt en die niet loslaat wat u beloofde, maar ook de verlosser in Jezus Christus en de heiligmaker door uw geest. U bent het waard, o God, om, en niet alleen als het op het psalmbord staat, maar ook op maandag weer en dinsdag, al de dagen van ons leven, groot gemaakt te worden. U bent het waard, omdat u die God bent die van eeuwigheid en tot eeuwigheid dezelfde is en blijft, op wie te bouwen is, die te vertrouwen is, met wie we in het leven staan, met wie we werkelijk kunnen leven, zelfs over de grens van dood en graf heen. Dat biedt perspectief, uitzicht. En geeft dat we dat ook telkens weer voor ogen houden. Midden in een wereld waarin hoe langer hoe meer kaarsen doven en lichten uitgaan en het steeds donkerder lijkt te worden. U blijft. Heere God, laat ook uw woord daarom vanavond weer zijn, een lamp voor onze voet, een licht op ons pad om dat donker op te klaren. En dat we ons oor te luisteren leggend bij uw woord gevoed worden en gesterkt, maar ook vermaand en vertroost, onderwezen. En laat zo in ons luisteren en spreken, in ons orgelspel en zingen, u de lof ontvangen die u zo waard bent. Heere God, wil dan alles weren wat in de weg zou kunnen staan. We zijn mensen die een drukke week misschien wel achter de rug hebben, of een drukke week voor de boeg hebben, en wier gedachten ook niet stilstaan, maar wilt u voor een moment onze gedachten gevangen nemen, zodat we gespitst zijn op uw woord dat vast is en zeker. En laat ons zomaar merken dat u het beste met ons voor hebt. En wil ons zo ook een gezegend samen zijn geven hier in de kerk, met allen die verbonden zijn met ons op dit moment of op een later tijdstip in de huiskamer. En zegen ons. Hoor ons, o God, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We willen met elkaar de profeet Micha verder volgen in zijn profetie en lezen vanavond Micha 3. Derde hoofdstuk uit de profetie van Micha. Toen zei ik, luister toch, hoofden van Jacob en leiders van het huis van Israël. Behoort u niet het recht te kennen? Ze haten het goede en hebben het kwade lief. Ze stropen hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees van mijn volk eten, hun huid van hen afstropen, hun beenderen breken, ze uiteenleggen als in een pot, als vlees midden in een ketel. Dan zullen ze tot de Heere roepen, maar hij zal hun niet antwoorden. In die tijd zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat ze kwaad gedaan hebben. Zo zegt de Heere tegen de profeten die mijn volk misleiden, die als zij met hun tanden kunnen bijten vrede verkondigen. Wie hun echter niets in de mond geeft, aan hem verklaren ze de oorlog. Daarom zal het nacht voor u worden, zonder visioen. Het zal duister worden voor u, zonder waarzeggerij. De zon zal over deze profeten ondergaan en de dag zal donker over hen worden. De zieners zullen beschaamd worden en de waarzeggers rood van schaamte. Ze zullen allen hun baard en snor bedekken, want er komt geen antwoord van God. Ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Hoor nu dit, hoofden van het huis van Jacob en leiders van het huis van Israël, die een afschuw hebt van recht en al wat recht is verdraaien, die Sion bouwen met bloed en Jeruzalem met onrecht. Hun hoofden spreken er recht voor geschenken, hun priesters onderwijzen voor loon, hun profeten plegen waarzeggerij voor geld. En nog steunen ze op de Heere en zeggen, is de Heere niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen. Daarom zal omwille van u, Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden en de berg van dit huis tot hoogte in het woud. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. Wij willen dit gedeelte met elkaar overdenken en heel in het bijzonder onderstrepen het 8e vers waar Micha zegt, ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere, van recht en heldenmoed, om Jacob zijn overtreding te verkondigen en Israël zijn zonde. Tot zover onze tekst. Voordat we dit overdenken, willen we eerst nog zingen, en wel van Psalm 106. De eerste 3 versen looft God, de trouwe opperheer, welzalig elk die het recht betracht, geef dat mijn oog het goede aanschouw. 1, 2 en 3 van Psalm 106. Gemeente des Heren, hebben we het een beetje gevolgd, de verkiezingen, op de Krim bedoel ik, en de stappen en de stapjes die meneer in Moskou daarna heeft gezet, Poetin bedoel ik. Is dat nou allemaal gegaan zoals het moest? Of wordt er alleen maar recht gepraat wat krom is? Zo krom als een hoepel daar op de Krim. Dat is wel de wereld waarin wij leven. Recht is krom. Waarin we zo gemakkelijk worden meegenomen. Waarin we zo gemakkelijk worden ingepalmd. Stapje voor stapje soms en soms met 7-mijlslaarzen. Beetje bij beetje. En alles moet maar kunnen en alles gaat maar door. En nog is het einde niet. Samen lazen we dat derde hoofdstuk uit de profetie van Micha. En al meelezend en al meeluisterend is het ons misschien wel opgevallen dat er een woordje was dat telkens weer terugkwam. Het stond in vers 1, in vers 8, vers 9 en vers 11. Ik bedoel het woordje recht. In vers 1, daar werd gevraagd, behoort u niet het recht te kennen? Nou, iedere Nederlander wel, hè. Daar wordt van uitgegaan dat je de wet kent, het recht kent. Ja, maar ook Gods recht. Hè? In vers 9 wordt gezegd dat de hoofden, de leiders van Israël, een afkeer hebben van het recht. En al wat recht is, dat wordt verdraaid. En in vers 11, dan wordt gezegd dat de leiders recht spreken voor cadeautjes. Nou, dat zal me een recht wezen, dat is geen recht. Dat is krom. Als je tegen betaling, cadeautjes, geschenken, recht gaat spreken. Dat is averecht. U weet het wellicht nog wel, het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 2, dat eindigde met de woorden dat hun koning voor hen uitgaat en dat de Heere God aan de spits gaat. En vanwege de zonde van de leiders van Juda zal Jeruzalem tot een puinhoop gemaakt worden. En dat klopt. In hoofdstuk 1 werd dat gezegd over Samaria. Dat is getroffen. Maar zo zal de hoofdstad van het Zuidelijke Rijk ook getroffen worden. En het is nogal wat als dat komt, omdat je aan het onrecht, aan het kwade verknocht bent. Als het recht met voeten wordt vertrapt en vertreden. Heb je gelezen hoe ze met die mensen omgingen? Arme drommels. Alsof het slachtschapen waren. Het vel wordt hen van hun lijf getrokken. Het vlees wordt hen van de botten gerukt. En ze vreten ze op. En de benen breken ze. En hakken ze in de pan. Nou, ik weet het, dit is geen kanseltaal wat ik nu allemaal zeg en zoals ik het kort door de bocht verwoord. Dit is rauwe en ruige taal van een profeet. En misschien verraadt Micha hier wel zijn achtergrond van dat hij van het platteland komt waar ook platte taal wordt gebruikt. En grove woorden die hij heeft gehoord. Maar de ruwe taal hier is ingegeven door de ruwe manier waarop de leiders van Juda hun arme en berooide gezinnen, hoe ze met hen omgaan. En dat doen ze om hun eigen grondgebied te vergroten en hun eigen portemonnee te spekken. En eigenlijk wordt dat in vers 10 nog maar eens een keer onderstreept. Ze bouwen Sion met bloed en Jeruzalem met onrecht. Die hoge heren, die bekommeren zich niet om mensen rechten, zolang hun eigen belang niet bevredigd is. Ja, zegt Micha, en daarom wacht nu jullie de straf. En dan kun je God erbij roepen wat je wilt. Hij zal niet reageren. Hij verbergt zijn aangezicht vanwege dat onrecht, vanwege dat kwaad. En lees je dan verder, daar in Micha 3, dan ontdekken we dat Micha vervolgens, na tegen die leiders te hebben gesproken, weer het woord richt tegen de profeten. Die kwamen we ook al tegen in het vorige hoofdstuk. En als men daar die profeten maar flink volgoot, dan hadden ze weer een woordje voor het volk. Door drank en wijn wist men ze aan het profeteren te krijgen. En ondertussen misleiden ze het volk. Hier preken ze van vrede. Als ze wat te eten krijgen. Als ze ergens maar met hun tanden in kunnen bijten. Zo haast beestachtig stelt Micha het voor, als hij dat hier zo te boek stelt. En als je hen niet te eten geeft, niet iets met hun tanden te bijten geeft, dan verklaren ze je de oorlog. Ja. Om een goede hap preken ze pais en vree. Ze preken, ze profeteren om zo te zeggen, om er echt een graantje mee te pikken. En hoe mooier, hoe beter eten ze krijgen, hoe mooier ze het maken. Maar deze profeten, die dan weliswaar zieners en waarzeggers worden genoemd, ze komen beschaamd uit, ze zullen beschaamd worden. Ze proberen met hun profetie mensen naar de mond te praten. Maar ze halen daarmee, om zo te zeggen, de avond niet. De zon gaat over hen onder. En de dag wordt donker voor hen. En weet je wat dat uitwerkt? Ze zullen hun baard en hun snor bedekken. Er komt geen woord meer. En ook geen woord meer van God. Ook geen antwoord van God. Terwijl een profeet natuurlijk altijd gezien wordt in de Bijbel als de mond van God. Die doorgeeft wat God voorzegt. Zo zegt de Heere. En dan komt er weer een woord. Niet mag hij zijn eigen praatjes, zijn eigen ideeën, zijn eigen gevoelens te berde brengen. De baard en de snor wordt bedekt. We zouden zeggen vandaag de dag, ze slaan de hand voor de mond. Dat doen wij ook. Van schrik, van angst. Maar in de Bijbel kom je ditzelfde gebeuren ook tegen vanwege rouw. Maar ook omdat ze niks meer te zeggen hebben. Ja, daar sta je dan. Als valse profeet met je slechte gedrag. En Micha is het die hen kwalijk neemt. Die hen dat kwalijk neemt, hen en de leiders en de priesters en ook de profeten. Het is een heel rommeltje tot en met. En ondertussen zijn ze stuk voor stuk allemaal op hun eigen terrein bezig met zichzelf te verrijken. Ten koste van de mensen over wie ze eigenlijk hun ambt moesten uitoefenen. Ten koste van de mensen over wie ze gesteld waren in Gods naam. En te midden van hun goddeloze praktijken blijven ze toch nog steunen op God, zo zeggen ze. En roepen ze, ja, maar God is toch bij ons? Is God niet in ons midden dan? Ons zal geen kwaad overkomen. Met andere woorden, wie doet ons wat? Nou, Micha. Daartegen komt Micha in het geweer. Daartegen treedt Micha op. En we weten het nog, hè? Wat zijn naam betekende. Wie is als God? Micha. En dan komt Micha dus aan het woord. En wat horen we dan uit zijn mond in vers 8? Staat hij daar dan een beetje op te scheppen? He, als hij zegt, ik daarentegen ben vol van de kracht van de geest van de Heere. Jullie zijn zus, maar ik ben zo. En ik ben altijd op mijn hoede. Wanneer mensen dat claimen, ja, dan kun je er ook zo gemakkelijk ook nog eens een keer een gevaarlijk goddeloze kant mee op. Dat ze je ondertussen manipuleren. Dat ze je proberen om zo met die hoogdravende taal, met die hoogdravende woorden naar hun hand te zetten. Maar Micha zegt het hier toch maar. Hij zegt in feite dat hij vol is van een drietal gaven van God. Kracht en recht en moed. Kracht. Nou, dan moet je niet denken aan spinazie bij Popeye. He, dat kennen we wel als oppepper. Even een blik spinazie erin. En nee, het woord kracht wat hier gebruikt wordt, dat ziet op volharden om trouw te zijn. En je niet laten meeslepen met alles wat wel goed in het gehoor ligt. En je niet laten meesleuren in de weg van de minste weerstand. Kracht juist om tegen de stroom op te roeien. Er tegen in te gaan. En recht, vol van recht zijn, dat staat hier in scherpe tegenstelling tot alle andere collega-profeten, maar ook priesters en leidinggevenden die Micha daar ontmoet. Zij die onrecht bedrijven en er maar een rotzooi van maken. Micha is vol van recht. En als derde vol van moed. Ja, dat heeft betrekking op de durf, zeg maar, op de durf die nodig is om juist in zo'n vijandige omgeving het recht met kracht te verdedigen en niet daaronder door te gaan. Heldenmoed, zo is hier vertaald. Dat betekent geen hoogmoed, maar eerder ootmoed, omdat je je stijl afhankelijk weet van die God, van die geest van God. Die je kracht verleent en moed schenkt. En die kracht en dat recht en die moed, die komen bij God vandaan. En door die drie gaven kan Micha doen wat hij als een goed profeet ook heeft te doen. Wat dan? Nou, verkondigen, profeteren, aanzeggen wat hij moet zeggen. Niet omdat hij dat zelf zo leuk vindt. En omdat het allemaal zo goed in het gehoor en op de klank af is. Nee, de woorden die hier gebruikt worden in vers 8, die vormen eerder een tegenover al die anderen. Vormen eerder een confrontatie tegenover die onechte profeten en priesters en leidinggevende. Echte profetie, daar waar het woord van God gehoord wordt, daar waar het klinkt, daar botst het. Daar kun je gewoon op wachten. Daar botst het. Maar alleen zo, op die manier, kan er gepreekt, geprofeteerd worden in de chaos, die het gevolg is van afvalligheid, van ongerechtigheid, van eigenwilligheid en eigenzinnigheid. In de kerk en ook in de maatschappij en in de politiek en in allerlei verbanden. Hè, daar klinkt steeds de roep om sterke figuren die we nodig hebben. Oké, zeg ik dan. Maar dan vanuit onze achtergrond zeggen we erbij, wel sterk in God. Sterk in zijn kracht. Sterk in zijn geest. En niet sterk in zichzelf of omdat ze een cursus gevolgd hebben. Mensen waar iets van uitgaat. Omdat ze dat ontvangen hebben en ook weer door willen geven. Mensen die weten waar het om gaat. En die de dag van vandaag kennen en de wereld van vandaag. Maar ook de hand op het woord blijven leggen. Micha die durft dat te zeggen van zichzelf. Ik ben vol van de kracht van de geest van God. En daarmee loopt hij niet met zijn borst vooruit hoor. Of laat hij ondertussen al zijn medailles even, nee. Of al zijn diploma's, ook dat niet, nee. Het is in feite een goed spreken, een alom lof zeggen van God. Van de geest van God. Geen hoogmoed nogmaals. Micha die verheft zich niet boven al die anderen. Ook niet boven zijn verkeerde collega's. Alsof hij zo uit de hoogte op hen kan neerzien. En hen maar wat dan kan toeteren. Nee. Hij bedoelt het anders. Hij spreekt recht tegen de profeten in die eigen wegen gaan. En die op eigen genot of op eigen maaltijden uit zijn. Op eigen verbetering. Op eigen groei. Willen ze iets goeds zeggen. Iets wat wel aardig klinkt in de oren. Micha daarentegen weet zich door God zelf in dienst genomen. Er komen steeds meer, ook in onze omgeving, van die laadpunten. Ik was van de week even in Dodewaard bij die blauwe winkel, hele grote winkel, vol actie. En ik zie ineens dat daar ook twee parkeerplaatsen knalgroen geverfd zijn. Dus als je zo'n auto hebt die helemaal op stroom loopt, dan kun je hem daar opladen. Anders dan loopt de boel niet, dan draait de boel niet. Ik denk dat Micha's accu, om zo te zeggen, steeds weer aangesloten is op die, mag ik het zo zeggen, hemelse laadpaal. Die wordt, om zo te zeggen, steeds weer zelf door het woord van onze God opgeladen. En daarom gaat het hem ook om God en zijn woord. Zo zegt de Heere. Die valse profeten die waren aan het sussen. Die waren steeds maar aan het profeteren ter geruststelling. Ze zeiden zoiets van, nou ja, we gaan toch naar de kerk. En we prijzen God toch. En we weten dat God ons nooit zal verlaten. Wat maak je dan druk over? Wat doe je dan moeilijk? Ja, wacht even. Maar Micha die laat zich niet van de wijs brengen. Hij roeit tegen de stroom op. Hij houdt niet van goedkope genade. Maar hij legt de vinger op de zere plek. Ik denk dat dat ook kenmerkend is, hè, van echte profetie, van echt het woord van God verkondigen. Dat je niet iemand maar naar de mond praat. Maar woorden spreekt, profeteert, die hout snijden, die erin hakken en haken, die ontwortelen, onafhankelijk en zonder compromissen. En tegen de achtergrond van zo'n heersende mentaliteit zegt Micha van zichzelf dat hij vol is van de kracht van de geest van God. Oh nee, daarmee is hij niet de gevierde profeet. Daarmee is hij ook niet degene die een strelende boodschap heeft zo voor Jan en alle man. Maar daar is hij dan gesteld in dat krachtenveld om Jacob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde. Ja, daar moet je ophouden. Als je denkt dat het zo moet, Micha. Als je het over zonde gaat hebben en over onrecht en over overtredingen. Ja, dan lig je er binnen de kortste keren uit. Dan ben je niet geliefd. Dat is denk ik toch wel een kenmerk van de geest van God. En het woord dat daardoor gesproken wordt. Dat God, om zo te zeggen, recht spreekt. Niet goed praat wat krom is. Maar dat wat tot zijn eer is. En dat het daarom ook gezegd wordt, keer op keer, dat je je hebt om te draaien naar God toe. En je door zijn woord ook laat gezeggen. En dat je het merkt dat je door die geest, om zo te zeggen, aan Gods kant komt te staan. Ja, vaak wel tegenover wat vroeger dan je medemensen waren. Maar dan kun je dus niet meer meedoen met wat zij doen. Niet meer mee in een wereld vol genot, maar ondertussen zonder God. Dan kun je niet meer meedrijven met de stroom, kritiekloos, en denken van, ach, het hobbelt wel aardig door. Dan kun je niet meer verder in die verslaving, van welke aard dan ook. Seks of drugs of drank of tabak of medicijnen. Dan kun je niet meer doen wat zij zo gemakkelijk wel doen. Voortgaan in het onrecht. Recht duidt hier ook op God de eer geven. Laat ons al om zijn lof ontvouwen. En het is de geest van de Heere die me de dingen anders doet zien, leert zien en daarin ook leert volharden. Hij leert ook onderscheiden wat echt is en onecht, wat recht is en wat krom is. Dat is het geheim, de kracht en de stimulans van ieder die echt luistert naar dat woord van God. En die dat woord niet onder stoelen of banken steekt of achterloos, maar dicht laat. De geest van de Heere komt met dat woord. En hij doet strijden, protesteren, demonstreren, dwars tegen de gangbare en gangbaar geworden mening in. En dwars tegen de spot in. En dwars tegen de strijd in. En dwars door verlies en dwars door nederlaag heen misschien wel. De Heilige Geest die is hier in Micha 3 nog niet uitgestort zoals we dat weten in Handelingen 2. Maar die geest van de Heere die vervult Micha wel. En die wijst hem zijn plek aan. Ga daar maar staan, jongen. En spreek maar in mijn naam. Die geest geeft dus niet de gemakkelijkste opdracht. Hij moet aanwijzen wat fout gegaan is. Bekendmaken wat zonde is, wat overtreding is, wat rebels is, wat rebellie, opstand is tegenover God. En zodoende geef je de scheidslijn aan, tot hiertoe. En eroverheen kan echt niet, dat is onrecht, blijf aan deze kant. Zoals Nathan, de profeet, bij David kwam. Om hem te vertellen dat wat hij met Bathsheba had uitgespookt, dat toch echt niet kon. Jij bent die man, David. Ja, dan gaat het mes erin. Als zo de lijnen worden getrokken. En je verstaat elkaar misschien niet meer. Maar de geest van de Heere die geeft wel kracht. Uithoudingsvermogen, trouw. En die geeft ook trefzekerheid in het zeggen van dat wat om Gods wil gezegd moet worden. En die komt op voor de eer van God. Nou, ga maar na, waar ben je vol van? Dit was niet de intreepreek van Micha, dit was ook niet de afscheidspreek van Micha. Nee, het is puur een botsing met al die andere valse profeten die bezig waren om het volk te verleiden. Daar moet je vandaag de dag ook waakzaam voor zijn. Ik noemde het net al en het is eerder op in de verkondiging ooit ook wel eens genoemd uit de mond van Bonhoeffer. Goedkope genade zonder Jezus echt te volgen. Je kunt heel gemakkelijk mensen een lieve Jezus verkondigen en neem hem nou maar aan. Jawel, en hij houdt van je, fijn. Maar waarom zou ik? Waarom zou ik hem aannemen? Wat moet ik van hem? Is dat geen zelfbedrog? Kijk, levend in de lijdenstijd waarin we nu zitten, weten we des te meer, weten we des te beter dat Jezus Christus komen en gaan moest, juist vanwege mijn overtreden, vanwege mijn zonde. Diep, dieper op zijn diepst moest hij gaan. Maar die onpeilbare diepte van het heil vindt dan ook alleen zijn grond in het kruis en in het graf van de Heer Jezus Christus. En wie Jezus daarvan losmaakt en losspreekt en losweekt en losprofeteert, wie Jezus daarvan losverkrijgbaar maakt, ja, die preekt gewoon een goedkope Jezus. En Micha, die gebruikt daarom hier heel sterke woorden. Omdat hij zijn kracht dankt aan God, de Heilige Geest. Dat is denk ik het eigenlijke geheim van zijn leven en van zijn werk en hoe hij het ook vol weet te houden. Daar, midden in een wereld die er wel om ligt. Waar de strijd tussen recht en onrecht gaande is. En dan is het die geest van God die vervult met een diep besef van Gods recht op jou, op mijn, op uw leven. Het is die geest die het neemt uit Christus en het ons verkondigt om ons telkens weer te laten zien waarom Jezus aan het kruis moest. Niet voor de aardigheid. En natuurlijk, we kunnen God belijden als onze schepper en als onze onderhouder. Prachtig. En het is ook zo. Maar daar kun je toch niet ongestraft bij vandaan lopen en een loopje meenemen. In Jezus Christus, in zijn kruis, wordt in ons leven de vinger gelegd op de zere plek. En ik denk dat je dat voelt. Daar hoef je geen dokter voor te zijn. Je trekt je arm terug. Niet aankomen, niet knijpen. Nou ja, toch moet soms het mes erin. En soms moet er wel eens een chirurg aan te pas komen. Wil het allemaal ook van binnenuit kunnen genezen. Bij een valse profeet komt er geen mes aan te pas. Eerder gevlei, zachte heelmeesters, met stinkende wonden. Ach joh, het valt wel mee, er is geen vuiltje aan de lucht. God is toch met ons? Wie doet ons wat? En dan kan het gebeuren, hè, dat zo iemand als Micha, die wordt dan heel gemakkelijk als een zwartkijker afgeschilderd. Moet je hem horen. Die preekt hel en verdoemenis. En daar moeten we niks van hebben. Maar let er eens op. Die echte profeet, die komt niet met zichzelf. Daar hoef je niet eerst een kwartje in te duwen. Of een glas wijn. Of een lekkere hap. Maar die spreekt omdat God gesproken heeft. De geest drijft hem, vervult hem. Zo dat hij niet anders kan. Wie werkelijk met de geest van God vervuld is, die spreekt het woord van God en die spreekt naar het woord van God. En die weet zich gebonden aan dat woord van onze God. En die buigt ook zelf net zo goed onder dat woord van God. En die roept daartoe ook op elk ander, links en rechts, om te leven naar en te leven uit dat woord van God. Denk niet dat Micha applaus gekregen heeft. maar wel de zegen van God. En dat vraagt van ons dus ook om niet uit de hoogte te doen, maar wel op de hoogte te zijn van het woord en het vlees geworden woord, Jezus Christus. Ik was van de week ergens op bezoek en aan de andere kant van de tafel, daar zat een mevrouw en die zat zo'n grote woordzoeker te maken. En ik had nog niks gehoord, maar ze zat te zuchten. En toch zei ze niet van ophouden te weten. Ze moest en ze zou, ook al zou het een paar dagen, ook al zou het een week duren, alle woorden vinden. Links en rechts en diagonaal en op zijn kop en achterstevoren. Ze zette, om zo te zeggen, haar tanden erin. Ze gaf zich niet gewonnen. Ze volhardde. Ze moest hem afmaken, niet opgeven. Toen dacht ik van, als wij nou eens zo ook met de Bijbel omgingen, hè? Als wij nu zo ook eens onze tanden, figuurlijk, in de Bijbel zetten. En hem kauwen en herkauwen. Als onderzoekers van dat woord, dat een geschenk is van God de Heilige Geest, vergeet dat niet hoor. Dat is een geschenk uit de hemel. En ook al lijkt die Bijbel misschien soms wel eens een puzzel te zijn. Waar niet alleen kruiswoorden in staan, maar zoveel andere woorden ook nog. En dan toch blijven luisteren. En dan toch blijven lezen. En niet hem gauw inwisselen voor iets wat ons misschien wel makkelijker in het gehoor of in het gezicht ligt. Je oor te luister leggen bij wat God heeft gesproken en wat Hij heeft laten neerschrijven. Het is zo gemakkelijk om er even je gedachten maar over te laten gaan en het jouwe ervan te zeggen en het mijne ervan te denken. Maar om nou te zeggen en te buigen voordat zo zegt de Heere, daar komt het op aan. Zo vroeg mogelijk. Zo jong mogelijk. En dat een leven lang met het oog op recht. All right. Amen. Wij gaan zingen van Psalm 25, de versen 2, 4 en 6. Psalm 25... Vers 2, Heere, maak me uw wegen door uw woord en geest bekend. Vers 4, Heere, goedheid kent geen palen, God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. 2, 4 en 6 van Psalm 25. We gaan u samen danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we komen tot u aan het einde van deze dienst gekomen. Wanneer we straks weer ons huiswaarts begeven of thuis de knop van de kerkradio afzetten. En dan hebben we best wat huiswerk meegekregen. Of inderdaad alles all right, alles recht is. We hebben zojuist die vraag gezongen, wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, dat vraagt een luisterhouding van ons. Elke dag weer opnieuw naar wat u gezegd hebt. En we danken u dat u de levende God bent die zich heeft uitgesproken. Ook in uw vlees geworden woord Jezus Christus. Die uw zoon hebt overgegeven, juist voor die overtredingen en zonden. Wereldwijd, zo lief hebt u de wereld gehad. Maar dan mogen we daarop zien en daarvoor knielend vervolgens maar niet onze eigen gang gaan, zoals het ons goed dunkt en zoals het bij ons wel goed voelt. Maar hebben we telkens weer te zien op Jezus Christus, degene die voorop gaat. De voleinder van het geloof. Heere, bewaar ons dan voor al het onechte en onrechte. Dat wat krom is. En misschien zien we het niet eens meer omdat het maar zo'n flauwe bocht is. Maar ondertussen brengt het ons wel op dwaalweg. En daarom, o God, laat ons telkens weer aansluiting zoeken op die hemelse aansluitpaal die u ons gegeven hebt in uw woord, om daar onze accu's aan op te laden. Want voor we het weten, staan we stil. Is de stroom op? Hoe moeten we nu verder? En misschien hebben we nog wel wat achter de hand aan reserves en wat we er zelf van vinden. Maar is het ook tot eer van u? Vul ons, o God, door uw woord met uw geest en leid ons van stap tot stap, van dag tot dag, opdat we alom uw lof ontvouwen en dat iedereen het hoort waar we vandaag geweest zijn, waar we gezeten hebben, waar we gezongen hebben, waar we gebeden hebben, waar we geluisterd hebben. En maak zo ons tot horende, gehoorzamende mensen. Uw naam ter eer. Heere, tegelijkertijd bidden we u voor al het onrecht dat geschiet en geschied is in de geschiedenis. Lang geleden, korter geleden. En ook dat onrecht dat maar doorgaat. Alsof er niks aan de hand is. Tegen uw woord, tegen uw wil, tegen uw wet in. Geef, Heere God, dat we als mensen die uw naam kennen en erkennen, ook op de bres durven te gaan staan. En uiting geven aan dat wat ons tot op het diepst raakt. En dat is dat u geen onrecht gedoogt en duldt. Geen loopje neemt met zonde, maar ze hebt laten neerkomen op het kruis van Golgotha. Heere, wees met de wereld in nood, dichtbij en wat verder weg. Gedenk de kerk in Kenia, waar ook vandaag de dag weer een aanslag werd gepleegd en mensen werden doodgeschoten. Wat leven we hier dan nog veilig? Maar geeft dat het ons niet... eenvoudig doet geloven en alles maar op zijn beloop laat, maar dat we het ernstig nemen en ons wapenen, elke dag weer opnieuw, met de wapenrusting die u zelf aanreikt en die ons precies past, omdat ze van uw kant komt. En laat ons ook zo, midden in deze wereld, een goede getuige zijn van uw zaak en van uw koninkrijk. We bidden u voor een ieder die zorg kent. Zorg naar lichaam, of psychische nood. Geef, Heere God, bij alle zorgen en problemen die er kunnen zijn in de gezinnen en in de huwelijken, geef uitkomst. Wilt u een God zijn van nabij en ook de juiste mensen op de juiste plaatsen stellen, zodat er geholpen wordt in uw naam. Zo dragen we heel de kerk en heel de wereld aan u op. Houd haar heel dicht bij u, o God, tot eer van u, tot uitbreiding van uw koninkrijk. En door alles heen zien we uit naar die grote dag die komt en beloofd is, waarop u echt alles recht zult maken. En dat in Jezus' naam, uit genade. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De eerste rondgang is bestemd voor het werk onder ouderen en alleenstaanden hier in de gemeente. De tweede rondgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde rondgang is voor het bouwfonds. De IZB ziet graag uw gaven in de bussen die bij de uitgangen hangen. Daarna willen wij zingen van op toonhoogte 179, de versen 1, 2 en 3. Woord voor ons geschreven, door God ingegeven. Brief aan ons gericht. Gij ontdekt aan zonde hoe Gods recht geschonden, hoe hij wordt gehoond. Mensen spreken tegen, gaan op eigen wegen onverstoorbaar voort. De versen 1, 2 en 3 van op toonhoogte 179. Verheft uw harten tot God, ontvangt de zegen des Heren. Draagt die met u mee en draagt die ook uit. De genade van onze Heren Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.